zie ik iets over, je hebt die schaal, die gassen, shale gas, maar er zijn natuurlijk in Canada ook nog altijd die teerzanden, dus waar je eigenlijk teer met zand vermengd hebt, die redelijk dicht aan de oppervlakte graven dat uit, of die exploitatie daarvan, dat heeft ook heel veel water nodig. En wat hebben ze nu gezien? Dat het de hoeveelheid polycyclische aromaten, dus kankerverwekkende stoffen, sterk gestegen is. Die hoeveelheid kankerverwekkende stoffen is gestegen. Dus dat klinkt zeer alarmerend. Nu moet er anderzijds gezegd worden dat dus dat niveau nog altijd veel lager is dan in urban centers, dan in de steden.
Zijn we dan echt niet wanhopig aan het worden als je al pikzand moet gaan ontginnen voor auto's te doen draaien en dergelijke?
Dat is pikzand of gewoon in Saudi-Arabië een gat in de grond moet gaan boren, dan zijn we misschien ook wanhopig. Het is alleen het is een kwestie van...
Dat verschil dat daar geweldig veel olie...
Wel, kijk, in 15 jaar geleden was de olie $10 per vat. En aan die prijs, dan kost het meer om het uit de grond te halen, daar in Canada, dan dat je ervoor krijgt. Maar nu is het $120 per vat, en is het dus wel, levert het wel geld op. Nog een berichtje, ook al een klein maandje oud, dat de landen in het Midden-Oosten willen in hernieuwbare energie investeren. Je gelooft het bijna niet, maar blijkbaar toch wel. Kuwait heeft in december aangekondigd dat ze tegen 2030 15% van hun energiebehoefte willen aan uit hernieuwbare halen. Ja, eerst zien of dat lukt natuurlijk. Jais?
Dat is toch niet zo heel. Ik heb vorige week zaterdagochtend toch een interview gehad met iemand van het Global Footprint Network. En die zei toen ook dat zij onder andere de Emiraten geadviseerd hebben, omdat die het zo verschrikkelijk vonden dat ze de zwaarste voetafdruk ter wereld hadden. Dus die doen daar wel iets aan. Al is het maar om esthetische redenen natuurlijk, maar...
Ja, het is... Ja, maar bol, het is toch een... Allee, je moet daar een keer gaan. Ik bedoel, die mensen pakken een auto om naar het wc te gaan. Hè. Allee, dus dat is toch een...
Ik kom daar eerlijk gezegd vrij weinig, Joris.
Ah ja, voilà. Dan zijn we aan het schaliegas. Dus dat gas dat in rotsen zit, en ook olie, hè, want dat noemen ze dan tight oil of shale oil, dat in de rotsen zit. En dat dan via nieuwe technieken, sedert een jaar of 15 in Amerika ontgonnen wordt. En nu, in de tijd hebben ze het ook ontdekt. Eventjes de titel lezen van een van de bijlagen. Tijd om de schaliegaskluis te kraken, vraagteken. Als we experts mogen geloven, staat de wereld voor een energierevolutie dankzij de boemende schaliegasmarkt. Maar hoe kunt u als kleine belegger inspelen op de nieuwe energiehype? Voilà, dus we zijn er daar al. Dus de Vlaamse financiers hebben het ook ontdekt.
Zelfs de Kempische steenkoolmijnen, die u wellicht nog herinnert van al die debakels van een jaar of 20 geleden, die springen daar nu ook mee op, want ze hebben dan blijkbaar weer steenkoolgas ontdekt.
Ik moet een keer, wel, we zullen in maart wel wat mensen uitnodigen die, waarmee we het over energie zullen hebben. Nu, dat steenkoolgas, dat is dan gas dat, daar heb je die technologie niet voor nodig, maar dat is weer een andere zaak, maar het is interessant, want het is wel Shell ook, geloof ik, die dat ons bij zou helpen.
Nee, er zijn twee dingen. Hè. Er is ten eerste de steenkoolmijnen, de NV-steenkoolmijnen, die blijkbaar nog steeds bestaan, die waarschijnlijk ook die gronden en die mijnen nog steeds beheert, die iets wil gaan doen aan de ontginning van dat steenkoolgas. En los daarvan is Shell geïnteresseerd in blijkbaar toch een pocket, zoals ze dat noemen, in België, ook weer niet toevallig in de Kempen, waar aan fracking zou kunnen.
Ja, dat is inderdaad wel. Ik had moeten weten, we hadden het vorige week nog met iemand van de provincie erover gehad. Maar dus Shell, ik heb hier een artikel waar het er staat van, dus schaliegas, vooruitzichten en politiek in de voormalige Russische satellietstaten. Oekraïne, dat is interessant. Want Oekraïne, ja, die hebben daar een probleem gehad met gas, want gas gaat via Rusland door Oekraïne naar Europa. En Oekraïne was politiek op een bepaald moment niet meer gelieerd aan Poetin. En opeens moesten ze dan dus de marktprijs beginnen betalen. En dat konden ze niet. En dan pakten ze het gas maar zo af. Waarna de Russen de gaskraan toedraaiden en ze in, was het Bulgarije of Hongarije, dus in de kou zaten. Nu, maar dus ja, dat is al dat soort energieonafhankelijkheid is belangrijk. En er is nu een contract van $10 miljard getekend tussen Oekraïne en Shell om de schaliegas te gaan exploreren.
Maar het zorgt ook voor een veiligheidsprobleem, dan een veiligheidsprobleem in de zin van veiligheid tussen staten, omdat juist doordat de Verenigde Staten zich nu onafhankelijker weten, dankzij die schier onuitputbare voorraden van schaliegas, de interne, of de productie van gewoon gas in de voormalige USSR onder druk zetten. En dat zou daarvoor politieke en instabiliteit gaan zorgen.
Wel,
en de veiligheid.
Ik zal het er allemaal over hebben, ze. Ik ga eerst de landen aflopen. Roemenië. Dus daar gaat Chevron blijkbaar schaliegas gaan exploreren. Er was blijkbaar een ban op schaliegasexploratie recentelijk toen dat er een centrum-linkse coalitie aan de macht kwam. Er is dat politiek wat te doen geweest vorig jaar. Ik weet niet of er nu een andere coalitie aan de macht is, maar in Roemenië gaan ze dus blijkbaar ook schaliegas gaan zoeken, dus alleszins. Dan Litouwen, daar zijn ze ook bezig. En dat was het voorlopig, geloof ik, van de voormalige Ruslandstaten. Een beetje verder op de wereld, Australië. Daar hebben ze dus ook een massale schalie, ik weet niet of het olie of over gas gaat, gevonden. Equivalent van 200 miljard olievaten. Dat is veel, dat is van de grote orde van de hoeveelheid aardolie die onder Saudi-Arabië zit. Nu, als we het over geopolitiek hadden, dus niet helemaal wat jij zei, Bert, maar het gaat wel een beetje ook in de richting. De vraag is, wat, en dat zullen we dan aan Thijs van der Graaf stellen eind maart, wat is de impact daarvan bijvoorbeeld op het Midden-Oosten? Want nu zijn de Amerikanen, die zijn goede vriendjes met al die Emiraten en andere dictaturen. En de vraag is, ja, kijk, als die gas- en energiebelangen van de VS wegvallen, ja, dan gaan ze die vijfde vloot bijvoorbeeld uit Bahrein weghalen, om maar iets te zeggen. Dan hebben ze ons niet meer nodig. Ja. Dus dat is de vraag. Er was wel iemand die reageerde van, ja, de Verenigde Staten zijn niet afhankelijk van dat energie, van die energie uit de Persische Golf. Dat was een beetje verrassend voor mij. En hij zei, ze hebben nooit meer dan 15% van hun energiebehoefte uit de Persische Golf gehaald. Ik denk dat misschien klopt dat in cijfers wel, maar ik denk dat toch niet naliet dat er zeer veel interesse was voor de olie in het Midden-Oosten vanuit de VS.
Het is tenminste een boutade, hè? Want als je ziet hoe de commentaren nu zijn de zeer enthousiaste commentaren in Amerika voor wat betreft het ontginnen van dat schaliegas, dan wordt daar enorm de nadruk op gelegd dat dit voor de eerste maal de volledige energieonafhankelijkheid van Amerika zou betekenen.
Ik zal in verband daarmee nog wat cijfers geven straks. Maar eerst, wat ook interessant is dat heeft een heel... Ja, een van de problemen is dat die schalieolie en die schaliegas, vooral dan de olie geloof ik, heeft een... nu kom ik aan de cijfers. Dat heeft een enorme impact op niet alleen op de energie, maar ook op de transportsector. Want ze krijgen dat spul verdorie niet meer weggepompt, want de pijplijnen zijn ontoereikend. Nu, in 2012, dus de Amerikanen geloven dat ze iets van 17 miljoen vaten per dag verbruiken op een totaal van 90 miljoen wereldwijd. Nu, de Amerikanen, de productie van olie, ik denk dat die stabiel was of misschien zelfs stakte, was vorig jaar 6,4 miljoen vaten per dag in 2012. Dit jaar wordt verwacht dat 7,4 miljoen vaten is. En in 2014 zal dat 8 miljoen vaten zijn. Dus dat verschil van 1,6, dat is ongeveer, om maar een vergelijking te geven, dat is ongeveer de productie van Libië, denk ik, nu of toch voor de val van Gaddafi, of van de export van Libië. Dus als Libië zo belangrijk is, dan is dat die 1,6 miljoen die de Amerikanen extra produceren ook belangrijk. Dus dat vermindert de energieafhankelijkheid, afhankelijkheid, zoals je zei. En daarbij komt dan nog dat gas, hè, want dat is alleen maar de olie die dan in North Dakota en Texas vooral bovengehaald wordt.
Ja, maar dat geeft dus dat dan kom je bij de kern van de politieke overtuiging of de positie die Amerika zich graag toedient in de wereld. En dat is toch wel die van een eerder isolationistische staat die zich wat afwendt van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Of daar toch het liefst zich in die positie zou bevinden.
Maar daar zitten verschillende visies op, hè. Dat was zo van Bush tot voordat hij president werd. En dan al die aanslagen van 2001 is zijn isolationisme langs de kant gezet.
Het is een historische discussie, hè, die misschien al teruggaat op de onafhankelijkheid van Amerika.
Maar de shale gas, en we zullen het er ook over hebben met Thijs van der Graaf eind maart. Maar dus die, dat heeft een enorme impact. Hè? Want momenteel is dus de prijs van het gas is dus zeer goedkoop. De prijs van de olie in de VS is lokaal, waar ze daarboven gehaald wordt, die 1,5 miljoen vaten extra, is ook goedkoop. Ze merken er nog niet alles van aan de Mexicaanse golf, waar de grote verbruikers zitten, omdat er niet genoeg pijplijnen zijn. Maar dus het gas is dus zeer goedkoop en dat is echt wel een probleem, omdat dus voor de Europese industrie, zeker de chemische, petrochemische raffinage-industrie, die veel energie verbruikt, die kan niet meer concurreren, omdat dus de gasprijs in Amerika maar een derde is of zo van wat dat ze hier is. En er wordt altijd over hoge lonen gesproken, maar zeker voor dat soort sectoren is de loonkost er bijna irrelevant en is het vooral de energiekost die telt.
Kijk eens, dus, en onze arme ondernemers staan hier zoal onder druk.
Wel, in dit geval gaat het niet over lokale ondernemers, behalve dan de onderaannemers van die bedrijven. Maar de chemische industrie in Antwerpen, die zal waarschijnlijk moed hebben om te concurreren met Amerikanen. Hè.
Blijft natuurlijk de vraag hoe veilig dat ook allemaal is.
Ja, wel, ik heb ook nog iets teruggevonden. Dat was, hier zijn. Development of non-toxic fracking fluids promising, usage still uncertain. Dus het komt erop neer dat dus Halliburton, onze vrienden waarvan ook van gehoord hebben in verband met Irak destijds.
Een zeer milieuvriendelijk bedrijf, ja.
Ja. Het is een conglomeraat, een industrieel conglomeraat. Maar bon, dus die doen onderzoek naar fracking vloeistoffen. Dus dat zijn dus stoffen die ze aan dat water moeten toevoegen. En ze hebben nu blijkbaar iets gevonden dat niet giftig zou zijn, wat toch wel interessant is, want ja, ik wist niet dat ze giftig waren. Dus blijkbaar is dat dus...
Frackingvloeistoffen zijn toch bijzonder toxisch?
Dat weet ik niet, want het was juist het punt dat ze dus de samenstelling niet wilden vrijgeven, zogezegd uit industrieel geheim.
Ja.
Maar ik vind het toch eigenaardig dat je dus giftige stoffen in de grond mag spuiten. Nu, giftig en giftig, ja.
Maar het is ook niet alleen dat je giftige stoffen de grond inspuit. Je spuit die daaronder in zo'n enorme druk dat je de facto eigenlijk heel de aardlagen uit hun verband haalt en doet instorten. Dus
ja.
Of dat zo veilig is...
Maar die discussie is ook nog aan de gang, hè, maar ik vind het wel interessant om hier te zien dat er dus gezegd wordt, we hebben nu een stof gevonden die niet giftig is, dus dat betekent dat al de rest wel giftig is. Dus dat is toch wel eigenaardig. En ik had hier nog iets over in verband met energie, maar niet in verband met fracking, maar dat is ook wel belangrijk. Irak, hè, dus Irak is lang uit het nieuws geweest als producent. Ze hebben dus na de inval, dus Irak was goede vriendjes met het Westen, produceerde 3 miljoen vaten olie per dag of zoiets. Daarna vielen ze Kuwait binnen, daarna was er een embargo. Ze exporteerden nog wel een beetje in het zwart, maar bon, dat viel toch, of onder VN mandaat, dat viel toch sterk terug. Daarna was er de oorlog. En dus dat is stilgevallen, maar nu zitten ze opnieuw op een productie van 3,5 miljoen vaten per dag van olie. En dat is echt wel veel en het is stijgend. Dus er is sprake van, want we hebben het over Amerika, maar er is sprake van dus dat ze tegen 2020 6 miljoen vaten zouden produceren en tegen 2030 meer dan 8 miljoen vaten per dag. Dus... en dat doet ook de verhoudingen verschuiven, machtsverhouding binnen de OPEC, omdat ze dus, als je aan 8 miljoen vaten zit, is nog 15 jaar in de toekomst, maar dan ben je bijna een even groot producent als Saudi-Arabië en zal dus ook je macht navenant toenemen. Dan vraag ik me wel af, we hebben het altijd over peak oil, namelijk dus de theorie waaruit dat blijkt dat dus de beschikbaarheid van olie wereldwijd zich gedraagt als die van één individuele bron, namelijk je produceert een beetje weinig en dan stijgt dat en je bereikt dan een piek en op het einde van de levensloop van die bron zakt de productie weer ineen. Zo wordt ook verwacht dat dus de wereldwijde productie een maximum zal bereiken en terug zal vallen.
Is dat al niet gebeurd?
Maar ja, er was iemand die onlangs zei dus dat die nu zal bereikt zijn volgens het Internationaal Energieagentschap.
Ah, volgens die man van het Global Footprint Network vorige week was dat een paar jaar geleden al gebeurd.
Wel, ja. En hij haalde het Internationaal Energieagentschap aan, maar ik moet dan een keer opnieuw bekijken wat het laatste rapport zegt van het Internationaal Energieagentschap, maar het zou wel kunnen zijn dat ze hun vooruitzichten gaan herzien
ja.
met al die frackingolie.
Ja.
En dat is natuurlijk uw eigen energie ook een stuk goedkoper.
Wel, dat is natuurlijk, hè, want het is precies of dat je goud vindt in de grond. Hè. Dus voor iedere economie is dat fantastisch. Of dat milieu er wel bij vaart, is natuurlijk een retorische vraag. Bon. Oh, ik had het, we gaan het over skinheads hebben zeker, hè, Sefus?
Ik vermoed van wel.
Ja, oké. Okay.